Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
De vrouw tegenover mij in de studio weet van sekswanten. Ze geeft vallei-orgasmetrainingen, coacht vrouwen in beter vrouwelijk leiderschap en heeft als missie vrouwen te leren leven vanuit hun gut en kut. Hoe dat precies werkt, hoor je het komende half uur.
En we hebben eigenlijk geleerd dat we verlangen naar een piekorgasme. Terwijl een vrouw heeft natuurlijk veel meer tijd nodig. Weet je, die heeft veel meer tijd nodig om op te warmen, om in de stemming te komen. En we vergeten, zijn we als vrouw bijna ook vergeten.
Je luistert naar Over de Liefde, een podcast over seks, relaties en hoe kan het ook anders, de liefde. Vandaag is Chantal van Doesburg mijn gast. Mijn naam is Debbie Gerritsen, welkom. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Chantal, welkom.
Dankjewel.
Toen ik jou vroeg, appte om langs te komen, drukte je mij op het hart dat ik eerst je boek De Goede Moeder moest lezen.
Ja.
Dat las ik. Ik las je roman, gebaseerd op je eigen leven, met behoorlijk pittige, rauwe scènes. Mm-hmm. Over incest, over abortus, over moederschap, over trauma's. Eigenlijk de hele donkere kant van seks. Het is nogal een verhaal. En dat is eigenlijk veel te veel om in een podcast van een half uur te proppen. En dat gaan we ook niet allemaal doen. We gaan het kort en bondig houden. Maar ondanks al die heftigheid in jouw boek zit er een hele vrolijke, mooie, krachtige vrouw tegenover mij. En daar wil ik het vooral met jou over hebben.
Ja.
Maar eerst even terug naar het begin. Want net als het hoofdpersoon in je boek raakte jij als twintiger besmet met HIV.
Ja, klopt.
Hoe gaat het nu met jou?
Heel goed.
Ja?
Ja, supergoed.
Ja.
Ja,
ja. Wat kan je daar iets meer over vertellen?
Over mijn gezondheid?
Ja, en over hoe dat is gegaan destijds.
Ja, dus ik was 26. Mm-hmm. Ik had gewoon een vriendje. En ik was wel nog vol in het uitgaan. Hè, dus in de Roxy-tijd. Mm-hmm. Dus veel uitgaan. En leuke baan, leuke vrienden. Dus alles gewoon goed, sociaal leven. Helemaal prima. En na een tijdje kwam ik erachter eigenlijk dat mijn vriend vreemd ging. En dat was toch wel voor mij iets dat ik dacht van, ja, dat was in die tijd. Was ook wel dat je soort van de eerste HIV-testen een beetje op de markt kwamen. En dus dan deed je toch een soort van een test. En ik voelde wel van, nou, dat wil ik dan wel doen, want ja, je weet maar nooit.
Mm-hmm.
En die test heb ik gedaan. Maar ja, je deed het eigenlijk meer. Je deed het, maar natuurlijk niet met het idee, nee, van dat het ook echt zou gebeuren of zo. Dus en uiteindelijk kreeg ik dus te horen dat ik dus besmet was. En in die tijd kreeg ik te horen dat ik, omdat de dokter nog helemaal niks van af wist, omdat het echt een ziekte voor destijds echt homofiele was.
Ja.
Kreeg ik te horen dat ik AIDS had en dat ik echt dood zou gaan. En ja, dat was een enorme shock.
Enorm.
Natuurlijk.
Dat was een trauma.
En dat was gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Maar goed, al snel kwam ik er ook achter, doordat ik naar het AMC ging, dat ik een HIV-virus had. Dus dat ik niet gelijk dood zou gaan, maar er waren ook nog geen medicatie. En dus toen ben ik, maar het bijzondere denk ik was, wat bij mij kwam, was dat ik al vrij snel een zin doorkreeg. En dat was, ik kan mezelf helen.
Hmm.
En ondanks dat je natuurlijk, nou ja, AIDS, er waren geen medicijnen. Mensen gingen er echt, het was een angstige tijd. Want mensen gingen, vooral mannen gingen natuurlijk echt dood. Ja, snel ook, ja, en alles. En ja, mensen durfden niet je te knuffelen, van je glas te drinken. Je kon er ook niet over praten. Want als je vertelde dat je HIV had, werd je uit de verzekering gegooid. Dus het had heel veel consequenties.
Jezus,
dus
ja, dat bedenk je
helemaal
niet.
Er zat al eigenlijk veel schuld en schaamte op natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja, want dat raakte mij vooral in jouw boek. Want vrouwen worden natuurlijk best wel geleerd, alles met seks te maken is spannend. Hè? Je kan zwanger, er wordt veel afgeleerd. Er zijn heel veel risico's aan seks. Je kan zwanger raken. Je kan ziek worden. Je kan beschadigd raken. En dat gebeurde dus bij jou. Ja. Jij werd gewoon ziek van seks. Ziek, ja. Wat deed dat met jou en met jouw kijk op seksualiteit?
Nou, ik denk dat is een heel lang proces geweest. Mm-hmm. Dus ik denk dat je dat op dat moment niet zo door hebt. Want wat er eigenlijk gebeurt als je zoiets hoort, je gaat dood. Dus je gaat in overleven, weet je wel. Want je wil natuurlijk ook leven. Dus dat heeft bij mij heel... Ik denk dat je niet op dat moment zo bewust bent van... wat heeft dat voor mijn seksualiteit gedaan?
Nee.
Dat is natuurlijk een enorm verhaal... wat pas later allemaal zijn plek kreeg.
Ja.
Het heeft voor mijn seksualiteit natuurlijk wel heel veel betekend... voor alles wat erna kwam. Dus ik moest natuurlijk helemaal... ik denk dat ten eerste ging mijn seksualiteit natuurlijk uit.
Ja.
He, ik bedoel, dat is denk ik het belangrijkste.
Dat was als eerste,
want
het
was,
ja.
Seks was natuurlijk, je kon ook... Dus mijn vriend die ik destijds had, die daarvan bleek dus ook dat hij besmet was met het HIV-virus. Dus we gingen eigenlijk uit elkaar. Maar toen zijn we eigenlijk uit angst bij elkaar gebleven.
Ja, een beetje tegen
omdat
het
gewoon dat het niet te dragen was bijna.
Nee.
Maar we konden ook elkaar herbesmetten, weet je wel? Dus het was ook allemaal. Seks werd gewoon heel eng en dodelijk.
Ja, precies.
Dus het was natuurlijk heel zwaar.
Ja, ja. En dus het hele genot gaat er. Ik bedoel, dat is er sowieso al niet echt bij ons aangeleerd bij vrouwen. En dat is er bij jou helemaal afgeleerd. En jij bent echt in de overlevingsstand gegaan. Dus je hebt jezelf geheeld. Je bent heel gezond gaan eten. Je bent kan je daar iets over vertellen?
Ik ben in eerste instantie, had ik al wel gelijk dat ik een soort natuurlijke weerstand had tegen, sowieso tegen medicijnen. Omdat ik voelde van, dat gaat me geen goed doen. Eerst waren er nog geen medicijnen, mm-hmm. Laat ik dat voorop stellen.
Ja.
Toen op een gegeven moment medicijnen kwamen, toen wist ik eigenlijk helemaal niet of ik dat wel wilde. En iedereen vond dat natuurlijk heel gek, weet je wel. Maar ik voelde toch van dat wil ik eigenlijk niet, want ik weet niet of het me goed gaat doen. Mm-hmm. Of zo. Dus ik was wel al een beetje daar al een beetje een rare
snuiter.
Ja, rare snuiter. dus ik ben eigenlijk daar al een beetje tegen een soort in de tegenstroom gegaan van wat een beetje de normale weg was. En uiteindelijk ben ik ook wel medicatie gaan gebruiken, omdat het natuurlijk ook wel angst achter zat en je wilde natuurlijk ook wel blijven leven.
Mm-hmm.
Maar na een aantal jaar heb ik ook weer besloten om echt daarmee te stoppen. En dus het alternatieve pad te gaan bewandelen. Omdat ik voelde van, dit past niet meer bij mij. En ik kan het gewoon alleen dragen. Maar omdat, vanuit daar heb je natuurlijk wel veel een drive nodig. Mm-hmm. Nou, die heb ik heel erg. En dat betekende natuurlijk ook dat je, als je een ander pad gaat lopen dan de reguliere weg eigenlijk. Dan, en dat noemen ze dan nu de alternatieve manier. Hè? Maar dan is het inderdaad dat je ga je dus heel erg verdiepen in... hoe kan ik dan mezelf helen? En dat zijn natuurlijk wel dingen zoals inderdaad meditatie, yoga, gezonde voeding, ademhalingstherapie. Maar ik deed alles extreem. Hè? Dus ik deed extreem veel yoga en extreem gezond eten en raw food en ademhalen. En ik heb altijd alles ontdekt in mijn eigen lichaam. Hè? Dus als ik een longontsteking had, dan ging ik gewoon net zo lang ademhalen totdat mijn longontsteking genezen was. Omdat ik dacht, dat moet gewoon kunnen.
Hmm.
Weet je? En dus met heel veel dingen dacht ik van in mijn lichaam vind ik het antwoord, zeg maar, tot heling.
Dus je hebt heel erg naar jezelf leren kijken en luisteren.
Ja.
Naar je eigen lichaam.
Ja.
Dus die besmetting kreeg je, maar heb je daar ooit schuldig over gevoeld in je hoofd? Kijk, je lichamelijk wilde je helen, maar je moest natuurlijk geestelijk ook hiervan helen. Heb jij wel eens gedacht
schuld en schaamte hoort, denk ik, bij seksualiteit.
Bij seks,
zit
precies.
Natuurlijk bij vrouwen en mannen ook. Zit natuurlijk schuld en schaamte sowieso.
Mm-hmm.
Hè? En mijn helende reis gaat natuurlijk heel erg over. Maar ik denk dat jij nu wat anders vraagt. Maar heb ik schuld gevoeld? Of zei je nou schaamte?
Hoe heb ik dit kunnen doen? Of hoe is het mij overkomen?
Dat heb ik nooit gehad. Want kijk, ik wist... Eerst dacht ik, dat ik het van mijn vriend had gekregen. Dus in die zin gaf ik een ander de schuld. Hè? Dus dan is het natuurlijk ook... Je bent een slachtoffer dan in dat mm-hmm. geval. Later, na 5 jaar, kwam ik erachter dat ik het eigenlijk vanuit mijn eerste vakantieliefde heb opgelopen.
Oh, ja.
Dus daar was al helemaal geen schuld, want het was gewoon een prachtige liefde eigenlijk.
Oh, ja. Dus je bent nooit boos geworden op hem?
Nou, kijk, dat is natuurlijk alweer het verhaal van mijn boek. Ja, dus ik later ben ik natuurlijk uiteindelijk een hele leuke man tegengekomen. Nu gaan we wel heel snel, maar uiteindelijk heb ik een zoon gekregen. Ik ben moeder geworden. En toen mijn zoon zeg maar 2-3 jaar oud was, toen kreeg hij last van woede en ik ook. En dat was voor mij ook een aanzet geweest om, omdat ik systemisch pedagoog ben en weet van, hey, die woede is niet van hem, maar dat gaat dan over mij.
Oh ja, precies.
Ben ik die woede gaan onderzoeken van, waar komt die woede vandaan? En toen kwam ik er eigenlijk achter, dat was een hele belangrijke stap, dat ik nooit woedend was geweest, mm-hmm, op degene die mij besmet had. En wat heel interessant daarin is, denk ik, dat toen heb ik een gesprek gehad met degene die mij, dat was dan een systeem, iemand die een familieopstelling met mij heeft gedaan. Mm-hmm. En die zei van, weet jouw zoon het dat jij seropositief bent? Ik zei, nou, hij is nog klein. Er is geen geheim in ons gezin daarover. Maar het is niet zo dat ik hem dat verteld heb. En toen zei ze, nou, het is goed als je dat doet. En toen ben ik dat in Jip en Janneke taal aan mijn zoon gaan vertellen. Op een ochtend dat ik met mijn man in bed lag. En dat hij gewoon lekker met zijn houten auto's aan het spelen was. En toen heb ik echt verteld van, nou, mama, toen jij bij mama in de buik zat. En mama die heeft een draakje in de bloed. En om te voorkomen dat jij dat draakje ook in je bloed krijgt, heeft mama medicijnen genomen. En nou, heb ik gewoon helemaal uitgelegd aan hem wat, mm-hmm, ik had. En toen, maar het was heel bijzonder, toen ik dat aan het vertellen was, ging hij echt zo, zijn ogen gingen open, zijn mond ging bijna open. Van, hij wist van, dit is heel belangrijk of zo, toen we dat vertelden. Gewoon heel relaxed, maar hij wist toch, het is belangrijk. En toen vertelde ik dat verhaal. En toen was ik helemaal klaar met het vertellen. Toen zei hij, mama, kan je het nog een keer vertellen?
Oh ja.
En toen heb ik het nog een keer verteld. En in de helft van het verhaal, toen zei hij, oké. En toen sprong hij van het bed af. En toen ging hij weer met zijn trein en met zijn auto spelen. En van de ene op de andere dag was de woede bij mijn kind weg.
Oh ja.
Dus dat was natuurlijk wel heel interessant. Ja. Hè? Dus als je hebt over... Maar goed, dus...
Maar het lijkt ook heel erg alsof jij... Je kreeg het, je dacht, en nu gaan we overleven. En nu ga ik de overlevingsstand in. Ik ga voor mezelf zorgen. Dus ik begrijp heel goed, hè? Je bent eigenlijk een beetje wat, je hebt eigenlijk wat stappen overgeslagen. En vervolgens is dat eruit gekomen in, ja, dat je boos werd en dat die woede bij je kind. Dat is pas later eigenlijk naar boven gekomen. Zo klinkt het een beetje.
Nou, kijk, ik denk dat als je terugkijkt, zeg maar, ja, het is altijd zo'n heel groot verhaal. Mm-hmm. Hè? Maar wat natuurlijk belangrijk is om te weten, is dat ik heb van mijn vroeger, vanuit mijn jeugd, kreeg ik al een boodschap mee, zeg maar een onbewuste boodschap. Hè, zoals we dat als kinderen doorkrijgen. Zoals mijn zoon dat dus ook door heeft gekregen. En dat ging over seks is vies en mannen zijn niet te vertrouwen. Hè, dus dat was een boodschap die ik van mijn moeder en mijn oma doorkreeg. En dus ergens voelde je altijd van... dus die woede, weet je wel, die blijkbaar dus in mij zat, die ik ook, wat natuurlijk ook over die besmetting bij mij in dit geval ging. Maar die zat dus blijkbaar bij mijn moeder en mijn oma ook al wel ergens. Mm-hmm. En ik ontdekte natuurlijk gaandeweg, hè, daar gaat natuurlijk ook mijn roman over, dat in mijn voormoederlijn er veel seksueel misbruik is geweest. Dus je zou kunnen zeggen dat mijn moeder en mijn oma eigenlijk al woedend waren op de mannen die hun misbruikt hebben.
Mm-hmm.
En het wordt wel een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik het heel simpel vertel. We zijn allemaal soort loyaal aan ons familiesysteem. Ja. En we willen er altijd bij horen. Tot aan de dood aan toe, vaak zelfs. En wat ik eigenlijk heb gedaan onbewust, is ik heb me ook seksueel laten misbruiken door een, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens foute man. Hè. Dus het was wel een liefde, maar in dit is fout, omdat hij natuurlijk een drager was van het AIDS-virus. En dus ik heb me op die manier eigenlijk ook seksueel laten misbruiken. Niet fysiek, maar op een andere manier. En toen hoorde ik weer bij het familiesysteem.
Nou ja, dus je eigenlijk...
Dan ben je weer loyaal aan de vrouwen die jou... zijn voorgegaan. Maar eigenlijk wil je dus niet loyaal zijn aan het familiesysteem. Want zolang je loyaal blijft, blijf je ziek.
Ja.
Dus de weg naar bevrijding van seksualiteit is dat je eigenlijk niet meer loyaal wil zijn aan het familiesysteem van de oorzaak van jouw ziek zijn. Weet je wel?
Oh ja.
Dus, en dat is een interessante weg. En daarom heb ik en dus eigenlijk heb ik ontdekt dat er een familiegeheim was.
Ja, ja.
Ja.
Dit gaan we verder uitpluizen. Ja. Maar misschien luister je mee en denk je, ik heb wel een vraag. Hierover, over dit onderwerp of over sowieso over de liefde of een opmerking. Dat kan allemaal. Hou je niet in, stuur mij een mail naar debbie@ad.nl. Of stuur mij een DM op mijn Instagram. Ja, eigenlijk is jouw jouw besmetting een soort start geweest voor een missie om jezelf te genezen en je gezin te krijgen, kind te krijgen, gezin te stichten. En om andere vrouwen te coachen naar om dichterbij een seksualiteit te komen, hè, als ik het goed begrijp.
Seksuele bevrijding. Ja.
Toch had je ook makkelijk, toch had je ook makkelijk het thema gezondheid kunnen kiezen. Waarom is seks zo belangrijk voor jou?
Wat denk ik belangrijk is, is ik heb natuurlijk ook toevallig ben ik nu, hè, dus ik ben bezig met een nieuw programma aan het vormgeven, wat heel erg gaat over seksualiteit en de baarmoeder. En ik ontdekte natuurlijk ook, hè, dus dat die heling van seksualiteit eigenlijk alles met onze baarmoeder te maken heeft en alles met dat we vrouwen eigenlijk helemaal het voelbewustzijn met ons lichaam kwijtgeraakt. Hè? Dus we zitten heel erg, laat ik zeggen, in het bovenlichaam, in het hoofd voornamelijk. Veel vrouwen zitten in het hoofd, in mannelijkheid en onze seksualiteit. Ik denk dat we, kijk, bij mij is het heel makkelijk te zien van oké, HIV, hè, dat is een blokkade. En daar zal niet iedereen zich in herkennen. Maar als we het hebben over seksuele gezondheid, gaat dat natuurlijk ook over gezondheid. Maar ik heb het over seksuele gezondheid. Mm-hmm. En ik denk dat we allemaal ergens, of we zijn allemaal, nou, laten we gewoon het woord trauma nemen. Mm-hmm. Want er is zoveel gebeurd de afgelopen duizenden jaren bij vrouwen en seksualiteit. En ook bij mannen. Dat we op dat gebied wel zeker getraumatiseerd zijn. Ja. Ben heel even je vraag kwijt, Debbie.
Nee, maar ik vind het interessant. Want eigenlijk zeg je, oké, dus er is heel veel ook vanuit ons verleden. Dus ook vanuit onze voorouders. Hebben vrouwen heel veel te verduren gehad, vooral op seksueel gebied. Mannen dus ook, zeg je ook. Want dat vind ik ook interessant, want we hebben het vaak over vrouwen hier in dit thema. En ik denk ook dat vrouwen te maken hebben met meerdere, met grote trauma's. Maar goed, als je het hebt over jouw besmetting, is jouw, de besmetter heeft ook een trauma in die zin. Dus zowel mannen als vrouwen hebben dat natuurlijk. Maar het is eigenlijk, dus jij zegt, het komt uit het verleden en die wonden moeten we gaan helen.
Ja, het is heel belangrijk, want kijk, we hebben allemaal een verhaal, hè? Dus laten we zeggen waar nu heel veel over bekend is. Oké, iedereen heeft een verhaal. Ja. Weet je wel? Iedere vrouw heeft een verhaal. Hè? Dat kennen we allemaal. Ja. Of kan je ook MeToo zeggen. Maar ik bedoel, buiten MeToo, we hebben allemaal een verhaal. Maar als het over seksualiteit gaat, van de week heb ik een soort woord bedacht. Sex story. Mm-hmm. What is your sex story? En dan hebben we allemaal, als het over seksualiteit gaat, hebben we allemaal een verhaal. Weet je wel, van jong meisje af aan, mocht jij lekker in je blootje rondlopen. Of nee, we hebben allemaal een verhaal over seksualiteit. Onze eerste belevingen, durven we, hoe je je daar helemaal in beweegt. Maar niet alleen jouw verhaal is belangrijk om te helen op het gebied van seksualiteit. Is het dus ook belangrijk dat je het verhaal van je voormoeders gaat meenemen. Mm-hmm. En het verhaal van je voormoeders, dat ligt opgeslagen in je baarmoeder.
Maar hoe weet jij dit?
Ja, omdat ik dat...
Want kijk, ik kan heel ver komen, maar tot dat daar. En dan denk ik, oh ja, nu komt een soort nuchtere Debbie uit Raalte naar boven. Ja. Die denkt, waar heb je het over? Ja. Hoe weet jij dit?
Kijk, laat het gewoon zeggen. Oké, dus je hebt... Dan is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik kan het vanuit mijn eigen verhaal vertellen. Is misschien het makkelijkst. Dus ik ben heel veel heling gaan doen. Dus ik ben al die dingen gaan onderzoeken. En ik ben extreem alles gaan doen. Maar ik ontdekte op een gegeven moment, als je extreem alles doet, en dan hebben we het over wilskracht en daadkracht, mm-hmm. dan doe je het vanuit je mannelijke kwaliteiten. Maar laten we het vrouwelijk houden. Dan doe je het vanuit de maagdkwaliteiten. Hè? Dus vanuit je powervrouw. De powervrouw. Want het is ook fantastisch dat je dus die drive hebt. Alleen als je het te veel vanuit het hoofd doet en niet connectie met het lichaam, dan heb je er eigenlijk niks aan. En ik ben op een gegeven moment ontdekte ik eigenlijk dat... Misschien nog wel voor, we hadden het even over het verleiorgasme, nog voor het verleiorgasme, ben ik mijn aandacht naar mijn baarmoeder gaan brengen. Omdat ik daar over ging lezen en dit en dat en dat. En toen ik daar terecht kwam, zeg maar, in mijn baarmoeder, toen heb ik op een goede dag, dit is best wel een snel verhaal verteld natuurlijk, maar ik kreeg een fysieke ervaring van een trauma van van mijn overgrootmoeder in mijn eigen lichaam. En dat was zo overweldigend. En ik wist dat het niet van mij was, zeg maar. Maar wat voel je dan?
Want dat klinkt heel zweverig.
Nou ja, zweverig. Nee, ik ben hartstikke nuchtere, ja. nuchtere miep ook. Maar zweverig is, laten we zweverig ook niet negatief maken. Hè? Want ik denk dat je dat we wij vrouwen maken onze wijsheid. Hè? Vaak gaan we dat ook bijna al negatief associëren met zweverig.
Maar, terwijl, dat bedoel ik niet per se. Nee, ik maar begrijp ik, het niet ik snap dat... het gewoon dan niet. Als ik zeg zweverig, denk ik, ja, ik begrijp wat je zegt. Ja. Maar ik kan me er gewoon heel weinig bij voorstellen.
Dat klopt ook, omdat we zijn vergeten. We zijn vergeten dat onze oerkracht, onze heling van seksualiteit, dat vertel ik je dus nu. Kijk, buiten dat die ligt. Nou, dus welke training je ook voelt, of het nou gaat over vallei-orgasme, dat is gewoon eeuwenoude taoïstische kennis.
Ja, want
kennis.
Daar wil ik ook. Daar heb ik zo vragen. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat het is. Dus dan gaan we zo even
uitleggen.
Maar
goed, dus dat is gewoon eeuwenoude kennis uit het taoïsme. Maar je hebt ook eeuwenoude kennis uit alle religies. Alle religies die jij bedenkt, alle eeuwenoude wijsheid van het vrouwelijke. Dat is eigenlijk de kennis van de baarmoeder. Mm-hmm. Dus ik noem maar als je het hebt over Maria Magdalena. Dat was een baarmoederpriesteres. Isis, allemaal vrouwen die allemaal de kennis van de baarmoeder hadden. En wij weten dat niet meer, maar ik weet het wel. Mm-hmm. Dus ik weet wat het is van, we hebben dus die 8 poorten in de baarmoeder eigenlijk. Dus dan is het je clitoris, je G-spot, je baarmoederhals, maar ook je eierstokken. Dus die baarmoeder die heeft ongelooflijk veel... als je daar de seksuele stroming weer terugkijkt. Want we hebben als het ware een soort blokkades gekregen in onze seksualiteit. En dat hebben een soort putten in onze baarmoeder gevolgd. Die zijn er eigenlijk gekomen. En daardoor zijn we eigenlijk veel te veel in ons hoofd gaan zitten als vrouwen.
Maar wie zijn deze vrouwen dan? Want ik voel me er helemaal niet aangesproken. Want ik denk wel, ja. Kijk, ik snap wel dat veel vrouwen te maken hebben gehad met wonden. Hè? Dus die vrouwelijke wond snap ik. Ik heb het zelf ook. Ik ben verkracht 10 jaar geleden. Dat is een heel heftig trauma geweest. Maar dat heeft voor mij niks met mijn seksualiteit te maken. Voor mij is dat gewoon geweld.
Ja, maar
beleving van seks heeft daar niets mee te maken bijna.
Nou, dat denk ik niet dat het zo is. Maar kijk. Wat het is eigenlijk, dat op het moment dat jij gepenetreerd wordt vanuit je wil het niet, dan sluit jouw baarmoeder zich als een oester, zeg maar. En die herinnering, wordt wel in jouw baarmoeder opgeslagen, want jouw baarmoeder heeft een celgeheugen. Dus die cellen die slaan eigenlijk onze herinneringen op.
Okay.
En iedereen kent misschien wel het verhaal, of laat ik zeggen, misschien ken je het niet. Dus als jij dus bij jouw moeder in de baarmoeder zit, dan zijn de eicellen van jouw toekomstig kind al aanwezig in jouw eierstokken. Hè? Dus in jouw dus jij hebt eigenlijk al een deel van het kind wat jij, als je moeder wordt, wat jij gaat, wat jij gaat maken, dat zit al in je als jij nog in de baarmoeder van jouw moeder zit. Mm-hmm. Dus je kan
dus
je voor
overgegeven.
Het wordt overgegeven. Ja. Dus wat kunnen we daaraan zien? Kunnen we eigenlijk zeggen van, dus we worden als het ware gemarineerd in de ervaringen die onze moeder heeft meegemaakt. De fantastische dingen en de minder fantastische dingen.
Dus jij zegt eigenlijk, een baarmoeder en de cellen hebben een geheugen. En die slaan dit op, die slaan dit soort verhalen op. En dat geef je door aan je kinderen.
Ja, aan de toekomstige generatie. Maar niet alleen aan de vrouwen wordt het doorgegeven. Ook de mannen die worden geboren vanuit baarmoeders die, laat ik zeggen, niet geheeld en schoon zijn. Hè? Dus...
Maar dat is dan toch eigenlijk iedereen?
In principe wel. Daarom doe ik dit werk wat ik doe. Ja. Er is veel werk te doen.
Er is veel werk te doen. Heel even terug naar het vallei-orgasme. Want dat is iets wat ik hoorde altijd. We hebben het over de bladen gehad. Ik hoorde dit altijd in mijn FIFA-tijd. Het klinkt een beetje jaren 90, moet ik ook wel zeggen. Wat is het?
Een vallei-orgasme in principe bestaat niet. Maar wat je eigenlijk het is gewoon een manier van die eeuwenoude kennis in de wereld willen zetten.
Ja, dus het is niet, laten we het even. Het is niet een techniek dat je iets doet waar je een soort
belangrijk is om te weten is dat wij zijn natuurlijk allemaal opgevoed. Dus mannen en vrouwen zijn natuurlijk in die zin, laten we zeggen, of niet opgevoed of pornografisch opgevoed.
Ja, ja. Ja.
Dus we zijn allemaal in een onveilige cultuur opgegroeid als je het hebt over seksualiteit. En dus we zijn allemaal opgegroeid met een piekorgasme. We verlangen allemaal naar die hoge berg, dat doel. En er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die kunnen niet eens klaarkomen. Laten we wel wezen, weet je. Maar het verlangen is in ieder geval het piekorgasme. Maar vrouwen hebben eigenlijk te leren dat ze in plaats van dat ze... omdat ze mannelijk opgevoed zijn... Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... dat van oudsher waren vrouwen de initiators van seksualiteit. Maar we zijn het vergeten en het is ons afgenomen. He, dus je kan zeggen... 30.000 jaar geleden, dit is geen vallei kennis, maar 30.000 jaar geleden werd het moederland geëerd. Hè? Dus gewoon de vrouw, die was moeder en gevend. En de man eerde haar en de vrouw werd ook geëerd. Maar het moederland kan je eigenlijk zeggen van oké, dat is de natuur die buiten ons is. Maar het moederland is ook jouw baarmoeder eigenlijk. Die moet vruchtbaar zijn. Dat mag een soort paradijs zijn eigenlijk. Maar bij ons is het eigenlijk meer een woestijn geworden. Alles is een beetje verdord geraakt. En in die 30.000 jaar waar het geëerd werd... is het pas 5.000 jaar zo dat we een patriarch hebben. Mm-hmm. He, dus dat die vrouwelijkheid is onderdrukt geraakt. En je kan je natuurlijk voorstellen dat die 5.000 jaar onderdrukking... op collectief niveau heel veel met ons gedaan heeft. Mm-hmm. En je kan je ook voorstellen, als je hem wat dichter bij huis haalt... dat het in jouw voormoederlijn, de 7 generaties vrouwen die jou zijn voorgegaan... ook van alles is gebeurd op seksueel gebied. Nou, en dat het ook weer zijn invloed heeft op jou. Hè?
Ja.
Nou, en als we het hebben over het piekorgasme... we zijn vergeten wat het is, zeg maar, om over onze eigen verlangens te praten... over eigenlijk ons eigen genot en plezier te praten. En we hebben eigenlijk geleerd dat we verlangen naar een piekorgasme. Terwijl een vrouw heeft natuurlijk veel meer tijd nodig... Weet je, die heeft veel meer tijd nodig om op te warmen, om in de stemming te komen. En we vergeten, we zijn als vrouw bijna ook vergeten. En het valleiorgasme, om antwoord op jouw vraag te geven, dat gaat heel erg over dat je leert vertragen in seksualiteit. Want wat je eigenlijk gaat doen is, je gaat jezelf seksueel actief maken, hè? Dus orgastisch maken. En in plaats van dat je gelijk naar het piekorgasme toe gaat... ga je eigenlijk naar achteren leunen... en kijken wat er met die orgastische energie in je lichaam gebeurt.
Ja, het is een beetje tantra gevoel,
tantra,
krijg ik hierbij.
Nee, ja, tantra gaat... Kijk, het verschil...
Ik heb het ook nooit gehoord.
Ja, nee, valleiorgasme gaat over dat je... Het is transformatieseksualiteit. En dat gaat over dat je leert om seksuele energie in te zetten... voor je eigen seksuele ontwikkeling. En dat doe je alleen, zeg maar. In tantra is het vaak zo. Tantra is ook fantastisch, maar dan kan je het ook vaak al weggeven. Dat je het met een ander
doet. Dat je het met een ander doet. Ja, okay, dus.
En eigenlijk wil je, want het, nou ja, laat ik zeggen, wat belangrijk is voor vrouwen. En waarschijnlijk ook wel mannen. Maar voor vrouwen is het ook belangrijk dat ze eerst veiligheid in zichzelf gaan ervaren. En dat ze.
Dus je leert eigenlijk, als ik het kort mag samenvatten, in een soort Jip en Janneke taal, in een valleiorgasme leer je eigenlijk beter klaarkomen. Of niet eens klaarkomen, maar
je leert eigenlijk...
een fijner orgasme te krijgen, in een orgastische staat te komen.
Nee, want je leert eigenlijk dat je, dus als je orgastisch bent, leer je dat die orgastische energie dus niet alleen bij je clitoris is en in je vulva vagina, maar dat die orgastische energie overal naar je lichaam naartoe gaat. En door niet te verlangen naar een piekorgasme, dat is, nou ja, niet registreren wij niet, maar dus erin overgave te gaan. Nou, dat vinden we heel moeilijk als vrouwen, want ja, we willen altijd doen, moeten, actie, schoonmaken, hoofd. Dus dat vinden we heel moeilijk. En juist door niet te verlangen, de enige mogelijkheid dat je naar eigenlijk is het een baarmoederlijk orgasme aangekomen. Een womgasm eigenlijk. Ze hebben het valleiorgasme genoemd. Dat kan alleen maar als je er niet meer naar verlangt.
Hmm. En hoe leer jij dat dan? Want jij geeft trainingen en jij coacht vrouwen in de... Als ik bij jou zou komen, wat zou je mij dan leren?
Ik denk dat je dat... het is gewoon een online training die je gewoon in de veiligheid van je eigen slaapkamer kan doen.
Ja, ja.
En als je blokkades tegenkomt, wat we allemaal hebben, dan ben ik de aangewezen persoonlijkheid om je naar het licht te brengen.
Ja, ja.
He, dus die blokkades die
vrouwelijke wonden eigenlijk, wat je zegt. Ja.
Dus die gaan altijd over je eigen blokkades, want ik heel vrouw op 3 lagen eigenlijk. Hun persoonlijke verhaal, het verhaal van hun voormoeders En nog verder weg dan dat. En dat, die blokkades, die vind je eigenlijk... die zitten nou eenmaal opgeslagen in de baarmoeder. Ja, zo, ik kan het niet anders. En er is nog heel weinig over bekend. Maar daarom ben ik natuurlijk ook zelf daar iets helemaal fantastisch nieuws voor aan het... wat je net zei, de gutleider, de kutleider. Van hoe doe je dat nou? Ja. Dus leiden vanuit je pussy, vrouwelijk leiderschap. Ik denk dat de echte vrouwelijke leiders... die mogen nog gaan staan echt vanuit hun... het noem ik het Joniverse, hè? Dus dat je echt vanuit...
Ja, dat is een geweldige naam. Ja.
Je pussy, het maakt niet uit. Pussy, kut, Joni, het maakt allemaal niet uit. Hè, dus dat je daar eigenlijk weer verbinding mee gaat maken. En dan als dat gaat stromen, als daar de stroming weer op gang komt... de seksuele energie, dan gaat eigenlijk de levensenergie aan. En dan ga je ook van overleven naar leven. En dan... Ja, ja. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je dan hoef je niet meer heel hard te werken. Dan komen de dingen naar je toe. Zoals ik ook nu hier bij jou ben gekomen. Jij belt mij van, kom je praten? En dus dan komen eigenlijk als vanzelf meer dingen naar je toe... dan dat je heel erg op weg
gaat doen,
dus om naar te zoeken.
En wat voor vrouwen komen er bij jou? Wat voor type vrouwen zijn dat?
Ik denk vrouwen zoals jij en ik. Mm-hmm. Dus ik vooral wel vrouwen die... ik denk alle soorten vrouwen in principe. Maar vrouwen die wat hoger opgeleid zijn. Toch wel ook... natuurlijk woon ik in Amsterdam. Maar door mijn boek komen er wel vrouwen eigenlijk ook... door heel Nederland en België naar mij toe. Oh, ik denk gewoon alle soorten vrouwen.
Ja. Ja. En zie jij dan... Want ik heb wel een beetje het idee dat... Ik maak deze podcast al best een tijd en ik spreek heel veel... vrouwen, vooral over seksualiteit en over seks. En ik zie wel een soort verandering in generaties ontstaan. Dus ik zie wel dat jonge vrouwen veel makkelijker over seks praten. En wat makkelijker ook kunnen aangeven wat ze voelen. Dus, zie jij dat ook? Dat er een soort dat we wel ergens naar toe werken?
Ja, dat het heel
niet
fijn is.
Niet naar maar naar iets goeds. Weet
ik denk wel, kijk... Dat er aan de ene kant wordt er heel erg makkelijk over gesproken, weet je wel. Maar als ik merk ook wel dat vrouwen waar het echt over gaat, de echte wond, de echte pijn. Dus jij vertelt misschien wel van ik ben verkracht een keer. Maar echt daar nog dieper op ingaan, dit en dat. Dat is iets wat toch wel achter gesloten deuren plaatsvindt of zo. Of,
ik denk ook dat veel mensen, veel vrouwen denken, nou, het is ook een. Ik wil het ook luchtiger houden. Dus het is een wond, dat is geweest, dat is waar eenmaal. Daar gaan we niet meer naartoe. We gaan plezier hebben.
Jij zegt net ook natuurlijk, van nou, ik heb dat meegemaakt, maar het doet me niks in mijn seksuele leven. Nou, eigenlijk, sorry Debbie, maar dat kan eigenlijk niet. Mm-mm. Want het is een wond, weet je wel. En die heeft zeker impact op je. Je hebt het een plek gegeven, weet je wel? Dat is net zoals mijn HIV. Dat heeft ook, ik ben daar ook in gegroeid. En tuurlijk, met de loop der jaren, weet je wel? Maar je kan je ook voorstellen, wat er natuurlijk bij mij is gebeurd... Hè, dat dingen wel degelijk... ongelofelijke impact kunnen hebben gewoon. Nou, maar in ieder geval, je zei...
Nee, maar het heeft natuurlijk ook wel heel veel impact. Ja. Ik bedoel, ik stap er niet makkelijk overheen... want het heeft ontzettend veel impact gehad op mijn leven... en de afgelopen 10 jaar, bedoel, het is een reden... waarom ik geen kinderen heb gekregen, bijvoorbeeld. Dat is een ingewikkeld... dat kunnen we nog een podcast over maken... maar dat is wel de reden geweest waarom ik niemand ben tegengekomen... in de tijd dat ik moeder had willen worden. Ja. Dus het heeft natuurlijk heel veel impact op mijn leven gehad. Maar... ik kan het niet zozeer koppelen aan mijn baarmoeder of aan mijn moeder. Nee. Die koppeling kan ik niet maken.
Nee, maar dat is denk ik... Kijk, wat ik doe is eigenlijk dus die puzzel... Dat met alle liefde wil ik dat met je aangaan. Mm-hmm. Omdat dat is nou juist... Omdat de puzzel nog niet gelegd is voor jou. Omdat dit een heel interessant stukje is van... Oké, jouw verhaal is, ik ben verkracht, weet je wel? Maar wat dat te maken heeft met jouw blokkade is... om het zo maar even te zeggen... Ik kan niet zwanger worden, of ik kan geen kinderen krijgen, of ik kan geen leuke partner vinden.
Nou, dat heb ik gekregen. Ik heb een hele leuke partner. De leeftijd om zwanger te worden is er niet meer. Ja. Dus dat zijn afgesloten routes geweest. Of dat is een afgesloten route. Dus dat is ook niet mijn blokkade op het moment. Eigenlijk voel ik niet per se een blokkade. Dan wel dat. Ja, dit zijn gewoon de gevolgen geweest van mijn leven. Hè? Van hoe mijn leven is gelopen.
Ja. Nou ja, maar wat het is wel interessant om... Ik zou met jou wel een keer een vrouwenopstelling hierover willen doen.
En wat is dat dan? En wat doe je dan?
Nou, dan neem ik... Kijk, dan ga ik ten eerste... we geven stem aan het verlangen wat je hebt. Want er zit ook wel een verlangen onder. Hè? Dus het verlangen was misschien toch een kind krijgen eigenlijk. Of moeder worden. Of nou ja, iets is een verlangen. Vanuit dat verlangen neem ik vrouw eigenlijk altijd mee op een reis in de baarmoeder. En vanuit daar gaan we eigenlijk kijken van... Hey, en waar resoneert dat met de vrouwen die jou zijn voorgegaan? Mm-hmm. En waar ben jij misschien wel loyaal aan de vrouwen die jou zijn voorgegaan?
En hoe weet je dat dan? Want hoe kan je dat nou weten van mijn overgrootoma's?
Heb je wel eens een familieopstelling gedaan? Of, mm-hmm. of ken je dat? Ja. Nou ja, dus wat je eigenlijk ziet met een familieopstelling... is dat je kan afstemmen op een wetend veld. Hè? Dat noemen ze een morfisch veld. En dan krijg je als het ware, voor de luisteraars die het niet weten, krijg je als het ware een soort informatie door van degene op wiens plek jij staat. Weet je? Dus je kan echt krijg je informatie door. En ze zijn er eigenlijk achter gekomen dat Bert Hellinger, omdat hij ontdekte met hoe noem je dat? De acteurs, als die voor, ik noem wat, Karel de Grote ging spelen, dat ze dus ook bijna een soort download kregen van Karel de Grote. En toen, vanuit daar is het eigenlijk ontstaan. Dus er is een veld, een wetend veld, en daar stemmen wij ons natuurlijk dagelijks op af, want 73% van alle communicatie die er is, is non-verbaal, mm-hmm. weet je wel, op het afstemmen, op enig meer op een energetisch niveau. En dus er is heel veel informatie. En dus met systeemopstellingen doe je dat ook. Haal je het eigenlijk uit een ander veld weg, zeg maar.
Oh ja. En ik zeg, oh ja, maar ik denk alleen maar... dit klinkt ook nog heel vaag, maar dat is juist ook wel weer leuk.
Maar heb je wel eens een opstelling gedaan?
Nou, ik heb wel eens een opstelling, niet met mijn hele familie, maar ik... Maar dat hoeven we ook niet helemaal niet te bespreken.
Nee.
Ik vind het heel erg interessant. Want ik voel ook wel dat er iets in zit. Maar ik kan het nog heel weinig bij voorstellen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik hierbij voel. Maar nou, misschien moeten we het ook maar eens een keertje doen. En misschien moet ik gewoon maar eens bij jou dit gaan doen. En dan moeten we daar maar eens later nog een keer over gaan vertellen. Ja.
Nou, kijk. Ik denk dat het heel mooi is, want ik ben natuurlijk ook nu met een heel interessant nieuw en mooi programma bezig. Om dit juist, kijk, het verlangen is natuurlijk van ons allemaal, van iedereen. En er zijn heel veel vrouwen die bij mij komen, die zeggen van ja, ik weet het niet. Ik kan mijn vinger er niet om leggen. Ik heb al zoveel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Maar ik weet het niet precies. Er is toch iets. Ik kan het niet vinden, dat stukje. Ik zeg nou, ik weet het wel wat het is. Het is je baarmoeder, weet je wel? Dus dat is wat het is.
Oh, Chantal. Oh, jemig. Het klinkt echt heel vaag.
Ja, het is gewoon hoe het is.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.